Genesis hoofdstuk 8. Ja. Nee, de eerste niet. Ik zal u aanwijzen wanneer u verder moet, ja. En we lezen vanaf vers 20. En Noach bouwde een altaar voor de Heere. En hij nam van al het reine vee en van al het reine gevogelte en bracht brandoffers op het altaar. Toen de Heere de lieflijke reuk rook, zeide de Heere bij zichzelf. Vader, wij hebben net gezongen en mag dat een lieflijke reuk geweest zijn voor uw aangezicht. En mogen we nu iets van uw hart gaan proeven, van wat u door de eeuwen heen uitwerkt, waar we bij betrokken mogen zijn, dat we enthousiast mogen zijn daarover. In alle nederigheid en in alle, Heer, ootmoed. We bidden u voor elkaar dat u ons een open hart geeft. Tot eer van uw grote naam. Amen. Als Noach komt uit de ark en het eerste wat hij doet is een altaar bouwen. Dat is heel belangrijk dat u een altaar heeft. En wij moeten dat niet meer met dieren doen, maar ons hart tot de Heere heffen en buigen en de Heer Jezus Christus aanvaarden, het grote offer op Golgotha. En dan ontdekken we dat de Heere zijn hart opent. En dan krijgen we de tweede dia. En dan staat er in de Heere zij in zijn hart. De Heere zij in zijn hart. Wat is dat bijzonder, dat we iets van Gods hart mogen kennen. Ik weet niet of u daar vaak over nadenkt. Wat is Gods hart? Wij moeten ook elkaars hart zoeken. Dat is een van de moeilijke dingen van ons leven. Zoeken wij ons uiterlijk, zoeken wij ons bezit, zoeken wij datgene wat onze plezier maakt, onze gaven. We gaan vaak naar concerten misschien, we luisteren naar muziek, we vinden dat allemaal schitterend. Maar ons hart zoeken, dat is iets heel speciaals. Dat kost veel tijd. Daar moet je voor investeren. Daar kan je niks voor in verdienen. Dat lijkt verkwiste tijd. Maar als je het hart zoekt van elkaar, van je man, van je vrouw. En als je het hart zoekt van je kinderen. Dan ga je na verloop van tijd ontdekken dat dat pure winst is. Dat dat veel meer waard is dan wanneer je uiterlijke dingen zoekt, wanneer je geld zoekt. Maar die investering is een investering in geloof. Want als je investeert in iemands hart, dan lijkt het wel alsof je aan het verkwisten bent. Dan lijkt wel of je je tijd aan het verkwisten bent. De slogan is immers, tijd is geld. En wat een verschrikkelijke slogan is dat. Tijd is relatie, tijd is intimiteit. Tijd is elkaars hart leren kennen. En dat is van uitzonderlijke waarde. Ja, zo onvoorstelbaar belangrijk. Lot kende het hart van zijn vrouw niet. En toen die vluchtte uit Sodom en de hemel alles gedaan had om Lot uit Sodom weg te krijgen, toen heeft zijn vrouw zich omgedraaid. Omdat haar hart in Sodom was. En wat moet daar een verscheurend verdriet geweest zijn in Lot zijn leven. Hij heeft alles gedaan. Geïnvesteerd in de stad. Hij was schepen in de stad. Hij zat aan de poort. En hij had niet geïnvesteerd in het hart van zijn vrouw. Hij kende het niet. Kent u het hart van uw geliefde, van uw kinderen? Heeft u daarin geïnvesteerd? Als de Heer Jezus bij Maria en Martha is, dan is Martha aan het werk. En Maria, die zegt, wauw, nu is hij hier. En ik investeer in mijn hart. Martha vindt dat niet leuk. Martha zegt, Heer Jezus, alles een beetje in balans houden. Want ik moet hier veel werken. En Maria zit hier aan uw voeten. En dan zegt Jezus dit. En Martha, luister eens. Maria investeert in iets wat nooit van haar zal worden afgenomen. En jij investeert in iets wat je zal moeten achterlaten. Als je op je sterfbed ligt straks, dan zal duidelijk zijn waarin je geïnvesteerd hebt. Heb je geïnvesteerd in de eeuwige, dan mag je alles meenemen. Heb je geïnvesteerd in het tijdelijke, moet je alles achterlaten. En dan wordt je sterfbed een ramp. Daarom investeer in het hart. Nou, dat betekent dus dat je het ander het hart zoekt. Maar het betekent ook dat je je eigen hart opent. Nou, je eigen hart openen is ontzettend moeilijk. Om dan ga je je waarschijnlijk niet veilig voelen. Want mensen gaan met de geheimen van je hart aan de haal. Daarom moet je allereerst je hart openen voor God. En als je de schuilplaats bij God leert kennen, dan weet je ook, och, als je veracht wordt, als er gelogen wordt, is allemaal niet erg. Denk ik, ja. Dan is je hart gefundeerd in wat we gezongen hebben, gebouwd op de rots en niet op het zand. Dus God opent zijn hart. En dat is goud waard. Dat is meer waard dan koralen. Dan hebben we de eeuwige wijsheid. Dus deze woorden zijn onvoorstelbaar belangrijk. In Genesis 6 doet God dat ook. En daar staat er, toen de Heere zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde en al de overleggingen van zijn hart voortbrachten ten alle tijde slecht was, berouwde het de Heere dat hij de mensen op de aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. Toen openbaarde God zijn hart ook. En toen zei hij tegen Noach, bouw een ark. En Noach moest een ark bouwen. En God zei, ik heb smart dat ik de mensen gemaakt heb. Nou, ik ben ontzettend benieuwd wat God nu in zijn hart heeft. Nadat die verschrikkelijke periode van de zondvloed achter de rug is. Wat is er dan in Gods hart? Kunnen we verder in deze wereld? Is er iets veranderd bij de mens? En God openbaart dat. En die zegt dit. Die zegt dat. Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken. Wauw, dat is in Gods hart. Vanwege de mens. En dan zegt hij, de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht. Van zijn jeugd af. En dan zegt hij eigenlijk dit. De mens is niet veranderd door de zondvloed. Maar ik ga iets fundamenteels doen. Ik ga jullie beloven dat ik de aarde niet meer zal verdelgen zoals ik deed bij de zondvloed. Nu, misschien hebt u wel eens vaak gedacht over het feit dat, goh, het is toch wat dat God die zondvloed heeft gezonden. Ja, wat is dat voor een God die wij dienen? Ja, daar moet je erg voorzichtig mee zijn. Want God is God. We moeten zeggen, wat was er toch aan de hand met die mensen? Dat die eeuwige God, dat die een plan had en zoiets geweldigs schiep, niet verder kon met die mensen. Wat was er toch aan de hand? En God zegt hier wat er aan de hand was. Elk gedachtespinsel van het hart van de mens zijn slecht. Nou, we kunnen ons niet voorstellen wat er was voor de zondvloed. En dat zal u duidelijk worden als ik verder alles uit zal leggen. Omdat God besloten heeft niet meer de zondvloed te laten komen, heeft hij wel andere dingen besloten om te voorkomen dat de zonde in de mens zo diep zal escaleren als voor de zondvloed. God voorkomt dat dus. God zegt, ik ga een stel maatregelen treffen, waardoor het kwaad niet kan volgroeien. Ik ga voortijdig ingrijpen, telkens weer, om te voorkomen dat de situatie, zoals die voor de zondvloed was, er weer zal zijn. En Jezus zegt dat vlak voor zijn wederkomst die tijd zal aanbreken en dat God dan wel zal ingrijpen. Zoals staat in Openbaring hoofdstuk 10, er is geen uitstel meer. En dan zegt God, nu is het gedaan. En dan laat God los. En dan komt die situatie van de zondvloed terug. En dan grijpt God in. Ik lees Knak Magazine. En net voor, of in het laatst van het oude jaar, vorig jaar, stond daar een katern in, een dossier in van vrouwenmishandeling. En ik heb het eerste getuigenis gelezen. Ik durfde niet verder te gaan. Dit was zo weerzinwekkend. Dit was zo onvoorstelbaar. Dat was een vrouw die door een groep mensen verkracht werd in Engeland. En werd verminkt met messen. En er werd allemaal gefilmd. En die vrouw werd gevonden, meer dood dan levend. En ze herstelde in het ziekenhuis. En ze herstelde, een jaar of twee jaar, mentaal. Kwam een klein beetje boven haar intense nood. En toen kreeg ze ineens e-mails van die groep die dat gedaan had. En die had gezegd, die zei, wij hebben alles gefilmd. Wij vragen van je om zoveel geld te storten maandelijks. Doe je dat niet, dan maken we alles openbaar. Dan gooien we alles op het internet. En ik moest bijna overgeven. Is dat een mens? En het was nog erger voor de zondvloed. Dit is de situatie. En wij leven een klein beetje in die situatie. Maar gelukkig niet helemaal. En dat is niet vanzelf. Dat komt door deze belofte. Ik zal voortaan niet meer de zondvloed komen. Zoals ik gedaan heb. Dus God voorkomt de escalatie van het kwaad. Heeft hij op vele manieren gedaan. Een van de manieren is dat voor de zondvloed werd men 900 jaar. 800, 900 jaar. En nu worden wij 100 jaar. Dan ben je al zeer oud. Dat is een maatregel die God genomen heeft. Het kwaad kan niet dieper doordringen. Want dat zal stoppen. Ander is bij Sodom en Gomorra bijvoorbeeld. Zegt God, ik hoor het geroep van de mensen. En ik grijp in. Omdat het kwaad niet meer zal ontwikkelen zoals het voor de zondvloed. In die diepte. Nou, na de zondvloed weet u wel. Hoofdstuk 9 van Genesis. Waar Sem, Cham en Jafet de stamvaders worden van heel de wereldbevolking. En die ontwikkelt zich. En dan komt Nimrod. De grote Nimrod. de machtige heerser. Een heerser zonder God. Weer hetzelfde en op het niveau en men verzamelt zich en men bouwt een toren. Om weer God van de troon te stoten. En dan staat er opnieuw dat God met zichzelf in gesprek gaat en zegt, hé, nu gaan de mensen weer in staat zijn alles te doen wat het kwaad in hun hart wil. Ik ga ingrijpen. En God greep in met de talen. Ieder raakte verward in de taal. Er zijn er op dit moment 6000 talen. Iedereen is verward. Zodat iedereen uit elkaar werd gehaald. Er was een ingrijpen van God, omdat hij deze belofte heeft gedaan. Dat is geweldig. De vraag is natuurlijk, doet God dat nu nog? Als Abraham met zijn vrouw Sara de belofte heeft gekregen dat hij volgend jaar een kind krijgt. En dan gaat Abraham naar het land der Filistijnen. En dan is daar Abimelech die Sara wegpakt van Abraham. En in zijn harem zet. En dan komt 's nachts God in een droom bij Abimelech. En die zegt, ge zijt een kind, is dood. Blijf van die vrouw af. Breng hem terug bij haar man. En dan zegt Abimelech, maar ik wist niet dat ze getrouwd was. Want Abraham had gezegd dat het zijn zus was. En Sara had gezegd dat het een broer was. En God zegt, ik weet dat je het in uw onschuld gedaan hebt. Daarom heb ik voorkomen dit kwaad te doen. God voorkwam dat hij het kwaad doet. En hoe voorkwam hij dat dan? Wel, hij maakte gewoon heel die entourage van Abimelech impotent. Abraham moest bidden. Toen werd dat weer op. God greep in. Nu, ik ben zelf overtuigd dat God dat altijd nog doet. En dat we de corona en het klimaat moeten zien in deze sfeer. God grijpt in. Lieve mensen, pas op, hè. Je denkt wel dat je de wereld aan je voeten hebt. Maar ja, is niet zo, hè. Je denkt wel dat je de wereld kan plunderen en dat je al mijn natuurwetten kan overtreden. Maar is niet zo, hè. Ik grijp in en God grijpt in. En we kunnen doen wat we willen en we mogen ook veel doen. Maar weet je, je moet ook buigen voor God en zeggen, Heere God, ja, is goed. En dan weten dat dit genade is dat God ons laat leven op deze aarde. En dat hij deze aarde, dat hij die leefbaar houdt door zijn actief ingrijpen. Ik zal niet meer de zondvloed brengen. Terwijl de mens niet is veranderd. De volgende dia. Nou, hoe gaat God dat doen? We gaan het lezen, wat hij dan zegt. Hij gaat een verbond sluiten met Noach. En dan zegt hij, voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Hij zegt, allee, zeg je dan, allee, ja, dat is nogal een belofte, zeg. Dat wisten we wel. Ja, pas op. Waarschijnlijk wist u het niet als u dat zo zei. Want u denkt dat dat allemaal automatisch gaat. Maar dat is niet zo. God heeft dat beloofd. En daar moeten wij als christenen, als wij de schriften geloven, ontzettend dankbaar voor zijn. Dus elke morgen als u opstaat en u kijkt naar buiten en het is winter nu, dan kom je in verwondering. Dan zeg je, wauw, Heere God, ik weet dat u die belofte gedaan heeft. En u volvoert uw belofte. En als u dan eten op tafel hebt, dan weet u dat er een zaaitijd geweest is en een oogsttijd. En we kunnen zeggen, ja, maar dat is automatisch. Ja, maar is Gods belofte. Tijdens de De Koude Oorlog was er in Rusland een experiment met scholen. En Rusland wilde een atheïstische staat maken. Een staat waarin de mens God was. En waarin God niet bestond. Dus wat deed men? Men had praktische lessen. En men zette twee klassen apart. Precies dezelfde kinderen. En ze gaven ze alle twee een stuk grond. En bij de ene, die leerden ze om de grond om te spitten. Om voren te trekken. Om te zaaien. Om nat te maken. Om onkruid te wieden. En elke week werd daaraan gewerkt. En elke week werd er hard gewerkt. En elke week zagen ze het zaad groeien. En de andere klas, die kreeg eenzelfde stuk grond. Uitgangspunt exact hetzelfde. Maar moest elke week de tijd die de ander doorbracht om die grond te bewerken, op de knieën op dat land gaan zitten en God bidden of hij alles wilde laten groeien. En dan in de oogsttijd, augustus, september, werden de klassen bij elkaar gebracht en werd daar een heel referaat gehouden, heel spannend gemaakt. Kijken wie nu de mensheid heeft gezegend. En dan gingen ze naar het land waar heel veel gegroeid was. En daar werd, ja, geoogst. Men kon daar van de vruchten eten. Iedereen kreeg een vrucht en mocht proeven. En daar werd heel veel aandacht aan gegeven. En toen, de kinderen die daar op dat land hadden gewerkt, wisten niet wat er aan de andere kant was. Maar de kinderen die gebeden hadden, wisten reeds dat bij hun er niks was. En zo gingen ze daar naartoe. En op dat land waar ze gebeden hadden, stond enkel onkruid. En dan werd daar les gegeven om te zeggen, hier is het bewijs. Het bewijs dat God niet bestaat en dat bidden geen zin heeft en dat hard werken ook voor je kinderen erg belangrijk zijn. Wat een dwaasheid. Wat een dwaasheid. Waarom is dat dwaas? Ja, omdat deze belofte er ligt. Denk u dat God dit kinderachtige spel meespeelt? Nee, God is God. God heeft algemene genade gegeven. En die algemene genade is voor de goddeloze en die is voor de gelovige. Maakt niet uit. Hij laat zijn zon schijnen over de criminelen en over degene die verzorgen. En die de criminaliteit proberen te bestrijden en de slachtoffers met liefde omringen. De zon, de regen, de oogst, dat is zijn belofte. En God is niet een kinderachtige God die zich laat doen door al dat kinderachtige gedoe van mensen. Die houdt zijn belofte. En het is daarom dat wij mogen leven. Maar u bent een christen. Dus u weet dat deze belofte door God is gegeven. En van u wordt verwacht God te aanbidden. God te prijzen. God te loven voor het eten. In de korenvelden gaan staan en de graan bewonderen. En zeggen, hier groeit mijn brood. Omdat deze belofte is gegeven. De volgende dier, we gaan verder lezen. Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Ja, onze generatie, wel, niet mijn generatie nog, toen ik trouwde in de jaren 70 was dat toch heel anders denk ik. Onze generatie plant alles. Plant Of je kinderen wil, of je niet kinderen wil. En hoeveel dat je er wil, op zichzelf ligt daar zeker een verantwoordelijkheid. Maar weet u, er is ook veel angst voor de toekomst. En vaak wordt er gezegd, ook onder christenen, je durft toch geen kinderen meer op de wereld te zetten. Maar lieve mensen, er is een belofte. Er is een belofte dat God zegt, wees vruchtbaar. Want ik zal ervoor zorgen dat de aarde leefbaar blijft. Nu, wij hebben in ons land een verzorging van de wieg tot het graf. We hebben ziekenhuizen, we hebben artsen. En dan zeg je misschien, ja, maar die arts is een goddeloos. Ja, maakt niet uit. Het is algemene genade. God schenkt dit aan goddelozen en aan gelovigen. Dus als u naar het ziekenhuis gaat, krijgt u geen speciale behandeling van God. Het is precies hetzelfde. Omdat dit een genade is die God aan de mensheid schenkt. Je moet maar kijken wat God zegt in Genesis 9 vers 8. En God zeide tot Noach en tot zijn zonen met hem. Zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht en met alle levende wezens dat bij u zijn. Het gevogelte, het vee en het wild gedierte van de aarde. Allen die uit de ark gegaan zijn. Alle gedierte der aarde. Ik dan richt mijn verbond met u op. Dat voortaan niets dat leeft meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen zondvloed meer wezen zal op de aarde, om de aarde te verderven. God heeft zijn verbond met de aarde gesloten. Met iedereen op de aarde. En dat is fantastisch. Daarom kunnen wij leven. Daarom mogen wij weten dat kinderen krijgen een zegen is. Want er is zeker ook verdriet. Zeker ook onverwachte ernstige dingen. Zeker ook enorme catastrofes die hun kunnen overkomen. Maar dat overkomt de christen en de niet-christen. Er is algemene genade. Nou, betekent dat u met grote eerbied en dankbaarheid die algemene genade moet aanvaarden. Je moet niet schelden op ziekenhuizen. Je moet danken voor de ziekenhuizen. Je moet niet schelden op artsen. Je moet danken voor de artsen. Je moet je ook niet laten intimideren door artsen. Ik moest wat geopereerd worden aan mijn sinussen. En ik zat tegenover de arts die mij zou opereren. En ik vroeg aan hem, heeft dat nu zin? En hij keek me aan. Wat een schandalige vraag is dat, zei hij tegen mij. Jij denkt dat ik je iets voorstelt wat geen zin heeft. Ik zeg, ja wel, ik zeg. Je moet dat zo niet opvatten. Je moet gewoon je taak doen. Leg mij eens uit. Heeft dat zin? Ik heb een schoonzoon bij wie dat ook gedaan is. En daar heb je geen resultaat gehad. Dus ja, manneke, zegt hij. Ja, manneke. En die begon zo. Ik zeg, ja, maar weet je, ik zal het u uitleggen. Ja, leg het eens uit. Ik zeg, ja, maar ik ben gewend de dingen uit te leggen. Dus ik zal, gij zijt gewend de dingen uit te leggen. Ik zeg, ja, ik ben dat gewend. Ik zeg, ik doe dat wekelijks, vaak, meerdere keren per week. Ah ja, zegt hij, ja. Wat doe je dan wel? Ik zeg, wel, ik ben predikant. Ik vertel over de Heere God en over zijn lief. Gij gelooft in God, zegt hij, ja. Maar ik ga je opereren, zegt hij. Ik ga je opereren. En niet God. Ik zeg, ja, maar u gaat u opereren onder de genade van God. Haha, zegt hij. We zullen wel eens zien. Ik zal je wel eens even wat laten proeven, zegt hij. Ik zeg, ja, doe maar. Ik zeg, maar ik ben in de hand van God. En in uw hand. En ik ben dankbaar voor u. Dat u dat wilt doen. Ik zeg, maar mijn leven is niet in uw hand. Mijn leven is in Gods hand. Dat u gebruikt wordt door God. Terwijl u God verloochent. maakt God alleen maar groter voor mij. En niet kleiner. En het maakt mij alleen maar u kleiner. Dat u denkt. Terwijl u morgen in de auto dood kan zijn. Amai manneke, zei hij dan. En hij had me geopereerd en ik kwam. Ik was net uit narcose en ik bloedde overal. Daar heb je hem, zegt hij. Nu komt Jezus binnen. En dan kwam hij binnen. Ik zei, ja, maar hij zei Jezus niet. Ja, dan dacht ik, ja, dat is triest. Want die denken dat God een mens is. Die denken dat God zich door dit soort dingen laat intimideren. En dat God daardoor een belofte van hem verandert. Ja, dat doet hij niet. God is God. God weet wat goddeloosheid is. En dit heeft hij gedaan met de volle inzicht wat in de gedachten van de mens was. Hij heeft een belofte gegeven om het kwaad te beteugelen. Dat is algemene genade. Dus wij zijn dankbaar voor de artsen. Ook de arrogante artsen. Ook de artsen die denken dat ze God zijn. Ja, we zijn daar dankbaar voor. We zeggen, ja maar, weet je, ik weet dat God dat beloofd heeft. Ja, gaat ons verder. We gaan verder kijken naar wat God belooft. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij de dieren van de aarde. En bij alle vogels in de lucht. Bij alles wat over de aardbodem kruipt. En bij alle vissen in de zee. Ze zijn in uw hand gegeven. Alles wat beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven. Evenals het groene gras. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed er nog in, mag u niet eten. God gaat verder en zegt, ik beteugel het kwaad. Ik beteugel alle agressie op aarde. Ik zal ervoor zorgen dat de aarde leefbaar blijft, terwijl door de zonde de aarde vervloekt is. En dan zegt hij, een van de dingen die hij doet, zegt hij, de dieren die andere dieren opeten en die de mensheid wil pakken. Ik zal schrik brengen tussen de dieren en de mensen. Als een dier in je buurt komt, dan heeft hij schrik, gaat hij weg. Zoals de wolven hè, in Limburg, hè, waar erg veel te doen is om de wolven die daar komen. Maar wolven hebben schrik. En daarom is het leefbaar. Nu en dan zie je dat in India een tijger die te veel honger heeft in een dorp komt. En ja, daar worden op YouTube staan er veel filmpjes van. En dat is heel indrukwekkend. Maar normaal is dat niet. Uitzonderingen bevestigen hier de regel. En we zijn ontzettend blij dat een arend ons niet aanvliegt. Een gier ons niet aanvliegt. Want dan zouden we nergens veilig zijn. Maar we zijn veilig. God heeft ingegrepen. God heeft de aarde leefbaar gemaakt. En dan God zegt dat we die ook mogen eten, de dieren. He, allen die onder ons vegetariër zijn, dat mag. En dat is een goede zaak. Maar u kunt niet de Bijbel daarvoor gebruiken. God zegt dat we dat mogen eten. En dat het goed is voor ons. Als je dat met mate doet. Maar, zegt hij, je mag niet met dieren omgaan zoals een beest dat doet. Zoals een tijger dat doet. Zoals een leeuw dat doet. En zoals hyena's dat doen. En alle roofdieren. Dat mag niet. Je gaat eerbiedig met dieren om. Zeer eerbiedig. Je mag niet dieren eten waar het bloed nog in zit. Je mag niet die agressieve aanpak van dieren hebben. En dat is een hele belangrijke opdracht die we hebben. Eerbied voor het leven. Eerbied voor elkaar. Eerbied voor wat God geschapen heeft. En niet alleen de dieren, maar ook alles. De bomen. Alles. En ja, we gaan geen olie gooien op de velden. We gaan geen vuil gooien op de velden. Want we hebben eerbied voor Gods schepping. Nu, als je christen wordt, ga je ogen daarvoor open. Dan leer je je kinderen om vuil in de plaatsen te gooien die daarvoor bestemd zijn. Of als je christen bent, dan ga je in je straat alle blikjes oprapen die daar neergegooid zijn. Blikjes door jonge mensen die gedronken hebben en dat uit de auto hebben gegooid. Ik doe dat regelmatig, dan haal ik zo'n 100 blikjes op in onze straat. En dan, maar ik doe dat voor de Heere, prijzend. Ik zeg, ja, u hebt dat allemaal gemaakt. U bent geweldig. Wat heeft u gemaakt? En wij bewonderen dat. Zo, dat is indrukwekkend. En dat is algemene genade. Dat betekent dus dat God dat geeft aan de goddelozen en aan de christenen. En dat is prachtig. Daardoor is de aarde leefbaar. Anders zou de aarde niet leefbaar zijn. En hoe komt het toch dat wij dat niet zien? Wij leven in een land dat wereldwijd gezien een van de beste landen is waar te leven is. En we brommen en knorren. Christenen doen dat niet. Die zeggen, God, dank u wel. We brommen op onze overheid, omdat ze God niet kennen. Maar daar moet je je niet mee bemoeien. Jij kent God en je moet God eren. Want we gaan verder lezen. In de volgende, ja. Voorzeker, ik zal vergelding eisen van uw bloed, van uw levens. Dan sla ik een stukje over. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Maar naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Nou, dit is wel het mooiste wat God introduceert. God zegt, ik ga een apparaat maken. Ik ga een apparaat geven aan de mensheid, zodat als iemand een moord begaat, hij gestraft gaat worden. En dat is de overheid. Dus God introduceert hier de overheid. En hij geeft de overheid om het kwaad te bedwingen. Hij geeft de overheid om in te grijpen, niet incidenteel, maar structureel, zodat het kwaad bij de mensen niet escaleert. Nou, daar hebben we politie voor. Wat een zegen is dat. Als er iets misloopt, bellen we de politie. Als er brand is, bellen we de brandweer. En we luisteren naar de regering. En we zijn dankbaar voor de regering. We bidden voor de regering. Opdat, zegt apostel Paulus, we vrede houden. En ja, de gemeente mogen kunnen blijven organiseren. En we zien het opnieuw. De massa. Op dit moment proberen ze Brussel plat te leggen. En morgen gaan ze Brussel plat leggen. Canada is in grote nood. Hebben ze daar de grenzen met Amerika afgesloten. Ze zijn in opstand. Ja, mag dat? Ja, er is algemene genade. De algemene genade is dat God regering heeft gegeven. En wij hebben nu een enorm behoefte aan vrijheid. Maar er is een totale verkeerd inzicht in vrijheid gekomen. Men wil individuele vrijheid. Men wil zelfvrijheid. Maar wij leven in een vrij land. Vrijheid betekent dat je een land, dat je een regering hebt die gekozen is. Dat er een democratische regering is. Maar vrijheid betekent niet dat je ongehoorzaam bent. En dat je in opstand komt. En dat je alles plat kan leggen als het je niet zint. Omdat jij je persoonlijke vrijheid wil. Want dan zeg je tegen de ander, ik wil niks met je te maken hebben. Mijn vrijheid is dat ik vrijheid wil. En nee, dat is niet vrijheid. Vrijheid is gebondenheid aan het goede. Vrijheid is gebondenheid aan Gods eeuwige wegen. Echte vrijheid is God prijzen, is God aanbidden en in zijn wegen wandelen. Dan is dat fantastisch voor je gezin, voor je huwelijk. Voor de maatschappij. Voor het werk. Overal waar je bent. Daar ben je een dienaar. Omdat je weet dat God een verbond gesloten heeft. Nou, die algemene genade, dat is grandioos. Daar leven we, dat is de basis van ons leven. Wat is dat indrukwekkend. Ja, je moet het eens meegemaakt hebben dat er iets ernstigs gebeurde en dat je in paniek was en dat op tijd de politie kwam en het kwaad en het gevaar geweken werd. Of je was een brand en de brandweer was er op net tijd. Dan weet je wat een genade dit is. En dat heeft God geschonken. En of het nu goddeloze brandweerlui zijn. Of het politieagenten zijn die vloeken. Dat heeft wel een verschrikkelijke impact. Maar de algemene genade, die is er voor de goddeloze en voor de gelovigen. Ja, en dat is de basis van ons leven. Dat is heel bijzonder. Daarom, lieve mensen, u die de Heer Jezus Christus kent, geef de keizer wat als keizers is. En Gode wat Gods is. Ja, de keizer, dat is de algemene genade. En Gode wat Gods is, dat is de specifieke genade. En daar gaan we nu naar kijken, want daar heeft God het niet bij gelaten. Dit is het doel. God heeft iets, een plan. En dat plan, de volgende dia, ja. En dat plan is zo belangrijk, maar dat kan enkel functioneren als hij de algemene genade onderhoudt. Want als dat niet gebeurt, dan betekent dat er een zondvloed moet komen. En dat wil God niet. God wil iets heel bijzonders. God wil een bruid voor zijn zoon, de Heer Jezus. God wil specifieke genade geven. Bovenop die algemene genade. Maar als u die specifieke genade gekregen hebt, mag u die algemene genade niet verachten. Want dat is uw fundament. En dat verheerlijken. En dat gaan zien. Zo, wat is dan de specifieke genade? Dit zegt God. De Heer nu zei tegen Abraham: gaat u uit uw land, uit uw familie en uit het huis van uw vader, naar dat land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. God zegent de aarde aan Noach, het verbond aan Noach. En hier sluit hij een verbond met Abraham. En dit is specifieke genade. En die haalt hij uit die mensheid, een groep mensen die hem gaan dienen, die hem gaan zegenen. En het feit dat u hier bent, is omdat God in Ichtegem specifieke genade geeft. En dat is een hele grote zegen. Dat is het beste wat u ooit is overkomen. En toen u dat kreeg, toen gingen uw ogen open voor de heerlijkheid van de algemene genade. En als u dat niet geleerd hebt, dan bent u knorrepot. Dat hoort niet. U moet daar dankbaar voor zijn. Een dankbaar mens om die specifieke genade, die heeft uw ogen geopend over de algemene genade. Nu, wat is de specifieke genade? Ja, God begint met Abraham. God ziet dat het weer misloopt in Genesis 11 met de torenbouw van Babel. En Abraham woont in die contraille. En zegt God, trek er eens uit weg. En Abraham moet dan wegtrekken uit dat Chaldeese gebied, uit Ur. En trekt dan, ja, moet hij naar een land, Kanaan, maar dat is helemaal door de woestijn. Dus wat doet Abraham? Abraham die reist langs de Eufraat en de Tigris. naar Haran, dat is in Syrië. En van daaruit later gaat hij dan naar het beloofde land. En als hij dan zo reist vanuit Ur op weg naar Haran, komt hij voorbij de toren van Babel. Die is niet afgebouwd. En ik ben ervan overtuigd dat hij daar een tijdje gezeten heeft en dat God hem onderwezen heeft. Zeg, kijk, God heeft dan gezegd, kijk, daar ging het mis. Daar heb ik ingegrepen. En nu, dat zal ik blijven doen. Maar ik ga je nu uit laten trekken en ik ga je op deze aarde laten genieten van de aarde. Ik ga de aardbodem zegenen, ook voor jou, ook voor de goddelozen. Maar ik ga je iets extra's geven. Ik ga je uit laten trekken naar een land dat ik je wijzen zal. En uit dat land zal ik de heerlijkheid openbaren van wie ik ben. En mijn hart, mijn totale hart openbaar maken. En Abraham doet dat. In alle, ja, beperktheid nog. Neem nog eerst heel zijn familie mee. En dan Lot mee. Maar hij moest alleen gaan. En uiteindelijk is hij in Kanaan. En daar is hij dan alleen. Ja. Maar met God. En daar is hij, ja, rijk. Heeft hij veel schapen. De algemene genade is ook bij hem. En hij geniet van al het land en alle koningen die er zijn. En hij eerbiedigt dat, want er is algemene genade. Hij verafschuwt dat niet. Hij zegt niet, die aarde, daar moet ik van wegtrekken. Ik heb een hemel. Hij leeft in de aarde, of op de aarde. En hij toont de specifieke genade. Maar dat is uw taak. Dus op uw werk. Iedereen die bromt en knort op de baas. Maar u hebt specifieke genade. En u gehoorzaamt uw baas. En u spreekt met uw mensen. En u bent vol liefde. Aan allen die in opstand zijn. U doet niet mee met de opstand. Maar u bent niet opstandig naar de opstandigen. U toont de specifieke genade. Iets heel bijzonders. U zegt, ja, maar ik heb een diepte gekregen in mijn leven. Die is dieper dan dit materiële. Ik heb specifieke genade gekregen. Ik heb rust gekregen in de woelige omgeving. En mensen zullen dat indrukwekkend vinden. Die specifieke genade. Nu, dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk Israël. Ja, die specifieke genade. Ik wil niet zeggen dat je dan, ja, niet vervolgd wordt. Het lijkt wel alsof je dan extra vervolgd wordt. Maar dat doet er niet toe. Je hebt iets in je hart gekregen. Een vrede die je verstand te boven gaat. Ja. De laatste dia. Nou, vandaag is er geen avondmaal. Maar volgende week misschien wel. Avondmaal is een prachtige uiteenzetting. Van die specifieke genade. Dat is zo indrukwekkend. Bij het avondmaal. Zijn er twee bekers. De ene beker zien wij niet bij het avondmaal. Maar dat is de beker die aan Jezus gereikt werd toen hij in Gethsemane was. En toen zei hij, Vader, zegt hij, mag die beker aan mij voorbij gaan? En toen zei God, nee, dat mag niet. Gelukkig zei de Heer Jezus, u wil geschieden. En God zei, nee, je moet die beker drinken. Wat zat er dan in die beker? Nou, er moet iets verschrikkelijks in gezeten hebben, want de Heer Jezus, die kwam in intense angst en zweette bloed. Daar zat u en mijn schuld in, over de zonde. En de Heer Jezus dronk die. Die dronk die. En dan verandert hij. Hij verandert op twee aspecten. Ten eerste wordt hij op dat moment schuldig. Want hij identificeert zich met u en met mij. En daarna is Jezus terecht gekruisigd. Dit was recht. Dit was van Gods kant uit recht. Want Jezus stond in onze plaats. En hij is terecht gekruisigd. Hij had niets meer te zeggen. Want hij had zich vereenzelvigd met u en met mij. En zo is hij naar het kruis gegaan. En naar het kruis gaan doet hij in de overwinning. Als een krachtige persoon. En als hij dan aan het kruis hangt, wanneer de aarde hem van de aarde weghaalt en hoger hangt, zijn voeten losmaakt van de aarde, een meter, en zeggen, die voeten willen wij niet op aarde. En ze hingen hem omhoog. En toen de hemel gesloten werd, omdat hij schuldig was, toen bad hij, Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Ja. En als u avondmaal viert, krijgt u een andere beker. Dan krijgt u de beker van de Heer Jezus. Een beker vol wijn die het hart verheugt. Een beker waarin een verbond, dat een verbond symboliseert dat God niet met Noach sloot, maar met Abraham. En God sluit een verbond met u, een specifiek genadeverbond. Maar het algemene genadeverbond heeft u ook gesloten met u. Maar dat specifieke, dat is uniek. Daarvoor bent u hier. En daarom kunt u hier niet wegblijven. Daarom is dit geen iets wat u in uw agenda zet en kijkt of dat lukt in uw drukke leven. Nee, dit heeft prioriteit. Ga weg uit die aarde, zegt. Ga weg uit die cultuur, zegt God. En leef in de specifieke genade. En krijg een opdracht om vanuit die specifieke genade in het gebied van de aarde met de algemene genade te schijnen, te getuigen, te tonen. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is de opdracht. Een andere opdracht heeft u niet. Maar u kunt die opdracht vervullen. Want u drinkt uit de beker van het nieuwe verbond. De beker der dankzegging. De wijn die het hart verheugt. En de geest van God heeft u leren zeggen, Jezus is Heer. De Heilige Geest die in u woont. Zo ga. Ga uit met Abraham. En getuig van de kracht, de overweldigende kracht van de specifieke genade. En eert God voor de algemene genade. Halleluja. Amen. O Vader, wat een heerlijkheid. Een heerlijkheid, Heer, van uw schepping. En een heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, die de schepper is. En die zo in de schepping is gekomen. Omdat u het leefbaar hield, kwam hij in deze schepping. Maar hij is de weg van Abraham gegaan. Abraham onvolmaakt, maar u, Heer Jezus Christus, u ging volmaakt. En we danken u, we eren u. We prijzen u voor de pracht van de schepping. Maar we prijzen u duizendmaal voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. Wilt u deze gemeente zegenen met uw heerlijkheid? Heer, we zijn zwakke mensen. Ieder heeft zijn geschiedenis. Iedereen heeft zijn nood. En enkel uw heerlijkheid kan ons verder helpen. Zegen deze gemeente. In de naam van Jezus. Amen.